dan is nu het moment aangebroken dat wij Gijs van Tuil in zullen dragen in deze kerk, zodat er nog een ogenblik in ons midden zal zijn. Terwijl wij dit doen, luisteren wij naar de melodie van Psalm 103. Mag ik u vragen om op te staan voor uw zitplaatsen? Mag uw plaatsen weer innemen. Aanwezigen. Wat anders dan we verwacht hadden. Toch wil ik jullie welkom heten in deze afscheidsdienst van Gijs van Tuil. Beste Door, Alan, Annemijn, Sandra, Jorel, broers en zussen, overige familie. Trouwe vrienden van verf nabij. Een bijzonder woord van welkom wil ik ook richten aan alle mensen die vandaag met ons meekijken via de lijfverbinding, die vanwege de coronavirus en helaas niet bij kunnen zijn. Maar toch, al lijken jullie ver weg, misschien ben je dichterbij dan we met z'n allen in de gaten hebben. Welkom. Achter je ligt een leven van werken, uitdaging en plicht. En juist dat bepaalde in alles jouw gezicht. Sterk was jij je hele leven. Moedig ben je tot het einde gebleven. Sterk wil je nu dat wij zullen zijn. Maar afscheid nemen doet ons zo'n pijn. Lieve mensen, wat ons vandaag verenigt, is de dood van Gijs. Woorden schieten tekort om weer te geven wat er vandaag in ons omgaat. Wanneer iemand sterft die nog niet oud is, dan verschuift de aarde onder onze voeten een beetje en het dak van ons vertrouwen kraakt. En we worstelen met vragen: waarom nu Gijs? Waarom? Waarom moet iets dat mooi en goed is zo afgebroken worden? Een bloem die nog niet uitgebloeid was. En waartoe dient het alles? En wat betekent het leven? Wij als mensen komen daar niet uit. Er is geen antwoord op te vinden. En juist op die scharniermomenten van het leven zoeken en vinden elkaar mensen terug. En vandaag, juist als we elkaar zo nodig hebben, zitten we zo ver van elkaar. Kunnen we elkaar niet troosten zoals we dat graag willen? Wat waren er hele andere plannen toen ik bij jullie, een half jaar geleden geloof ik al, voor het eerst kwam. Maar innerlijker zijn we sterker verbonden met elkaar dan ooit. Waarom nu? Waarom zo geveld door deze verschrikkelijke ziekte, Creutzfeldt-Jakobs? Zoals een houtworm zelfs een harde eik kan uithollen, zo heeft de ziekte Gijs zijn krachten uitgehold en elk vermogen aangetast. Het brokkelde zijn lichaam langzaam af. En vandaag nog, op de rand daarvan, gaan we een poos met hem die weg terug. Een weg waarlangs hij soms oeverloos verloren van ons gescheiden was. Creutzfeldt-Jakob is als een boze droom die steeds grimmiger wordt en niet eindigt in een verlossend ontwaken. De meest vanzelfsprekende bakens die ons leiden in ons dagelijks leven zijn zoek. Je omgeving wordt onherkenbaar. Heeft u ooit gedroomd dat u verdwaald was en in een grote stad liep waar je de naamborden niet kan lezen, dan besef je hoe het is om niet meer te weten waar je heen moet of waar je keukengerei verdient. Iedereen die met deze vreselijke ziekte te maken krijgt, wordt geconfronteerd met de ervaring dat de zo geroemde zetel van ons intellect en van onze levensfuncties niet meer is dan een levensmechaniekje van ongeveer 1,5 kilo. En dat kan je van de een op de andere dag in de steek laten. We hebben dat bij Gijs gezien, hoe hij aftakelde. De mens, de kroon van de schepping, maar wat als hij met een defect navigatiesysteem de vijandige zee van het leven op moet. En dat dacht Gijs misschien ook wel eens, op zijn goede dagen, het onderstaand gedichtje. Soms hoor ik een wegstervend zingen. Soms wiekt een vogel schuw voorbij. Ik neem geen afscheid van de dingen, maar alles neemt afscheid van mij. En dit zijn de ogenblikken dat we samen zitten als verslagen kinderen, ontredderd, ontheemd, sprakeloos en kwetsbaar. Dit zijn ook de ogenblikken dat we beschutting zoeken bij elkaar. Laten wij vandaag zijn leven gedenken samen met wie hem lief en dierbaar waren. Afscheid nemen is altijd moeilijk. En hoewel we weten dat de dood eens komt voor iedereen, voelen we pas echt hoe wreed die dood is als ze iemand wegneemt die we niet kunnen missen. Maar dat zijn de momenten in ons leven die we niet zelf in de hand hebben en die voor alles onafwendbaar zijn, voor ons allen onafwendbaar zijn. Afscheid nemen is één van die momenten. Het maakt ons kwetsbaar. Het brengt ook de broosheid van ons eigen bestaan aan het licht. En bij de dood van een geliefde zijn we geneigd onze gedachten te concentreren op zijn leven, alsof we hem daardoor nog even bij ons zouden houden zoals vandaag. Op dit moment denken wij aan Gijs als de man die hij was, voor jou door, voor jullie als kinderen, voor jullie als broers, zussen, vriend. Het leven dat Gijs heeft vervuld is uitgemond in de stilte van de dood. Een stilte die nog vol van hem is. Vol aan lief en leed wat jullie samen gedeeld hebben. Vol aan herinneringen die nu een kostbaar bezit zijn geworden. We buigen ons hoofd, omdat wij met al ons vermogen, al onze kennis, al onze kunde en zorg dit mensenkind niet konden vasthouden. Wij mensen zijn op weg in ons leven. En deze reis door het leven is niet altijd even makkelijk. Niet altijd zonder teleurstelling of moeilijkheden. Dat ervaren jullie nu zelf. Ik hoop dat jullie kracht en moed krijgen om op jullie levens weer verder te gaan. Ook door en kinderen als het zonder Gijs moet. Altijd zullen wij koesteren de warmte die jij ons gaf. Met deze woorden van welkom zijn er twee mensen die iets zullen gaan zeggen. Ilse en Joop, ik wil jullie vragen zonder verdere aankondiging één voor één na elkaar naar voren te komen. En daarna zal ik een in memoriam voorlezen van de familie. Ik wil graag Ilse en Joop vragen naar voren te komen. Eerst Ilse en vervolgens Joop.
Lieve Gijs, doe je best. Dat waren de laatste woorden die je tegen me zei. Dit typeert jou ten volle uit. Je deed altijd je best met alles en voor iedereen. Je best doen is nog een understatement. Je deed meer dan dat. Je hebt heel wat records verbroken in je leven in goede en soms wat ongelukkige zin. Als 12-jarig kind kwam ik al voor je werken. Catalogussen verkopen op de kerstshow. Later iedere zaterdag en alle vakantiedagen in de winkel. Ik ben nooit één dag met tegenzin gaan werken. Je zei altijd, Ilse, je moet doen wat jij denkt dat het beste is. Maar er was één gouden regel. Klant is koning. Eten deed je pas als alle klanten geholpen waren. En sluiten als de laatste klant naar huis ging. Dat kon soms wel eens laat worden op vrijdagavond koopavond. 10:30 sluiten was geen uitzondering. Nee bestond niet in je vocabulaire. Als een klant ergens om vroeg, zorgde je ervoor dat hij het ook kreeg. Al moest je er een andere fiets helemaal voor afbreken, waardoor het probleem wel eens verschoven werd. Je tomeloze enthousiasme, ambitie en de woorden, het komt goed, maakte dat het uiteindelijk ook altijd allemaal goed kwam. Kopje koffie en appeltaart, een praatje, een lach. Je liefde voor de fiets en je klant, dat was jij. Maar je was meer dan dat. Ik ken niet veel gezinnen die met z'n allen in de zaak werken. Vader, moeder, zoon, dochter, partners. Ook dat heb je op een harmonieuze manier voor elkaar gekregen. En kijk eens wat het heeft opgeleverd. Een zaak om trots op te zijn. En dat was je ook, enorm. Zowel op de zaak als op je vrouw en kinderen. En dat mag ook. Jullie hebben een wervelend gezin, maar dat staat als een huis. Naast de zaak en je gezin had je nog een grote liefde. De fiets. Je hebt heel wat kilometers afgelegd samen met je fietsvrienden. Hoe harder, verder, extremer, hoe beter. Het kon niet gek genoeg voor je. Er zullen zoveel verhalen over je verteld gaan worden. Je fietsvrienden zullen je nooit gaan vergeten. Daar ben ik zeker van. Voor mij was je mijn beste vriend. Als vader, broer voor me. Alles in één. Je hebt me mee opgevoed. Door jou weet ik wat werken, loyaliteit en vriendschap is. Gijs, ik ga je missen en doe mijn best.
Namens de vrienden van Gijs willen wij ook kort stilstaan bij Gijs zijn leven en zijn overlijden. Door de wereldwijde coronacrisis kunnen helaas Edmundas of Eddie uit Litouwen en Gijs zijn vrienden uit Zuid-Afrika hierbij niet aanwezig zijn. De deur bij Gijs stond altijd open, de koffie altijd klaar. Met andere woorden, je voelde je altijd welkom. Voor onze wekelijkse trainingsritten was altijd het vertrekpunt Peperstraat te Bruchem. Op de fiets voor een rondje Den Bosch. Of met de mountainbikes achter in de bus naar Brabant om daar een toertocht te rijden. Traditiegetrouw werden deze tochten altijd afgesloten met koffie en appeltaart. Vaak gebeurde dit ook weer in Bruchem, omdat Gijs nog gebak over had van het gebak dat hij voor zijn klanten altijd zaterdags klaar had staan. Gijs zat of op de fiets of was aan het werken aan fietsen, hetgeen zijn passie en liefde was. Dorothee hielp Gijs in de zaak en zorgde daarnaast voor het huishouden. De jaarlijkse vakanties die wij samen met Gijs naar Mallorca hadden, waren altijd vol verrassingen. Want naast het fietsen moest het werk ook doorgaan. En zo gebeurde het dat Gijs meer aan de telefoon was dan dat Gijs op de fiets zat. Dat gaf wel eens spanningen in de vriendengroep, maar ook deze werden na enige heftige discussies opgelost. Het onmogelijke maakte Gijs mogelijk. Fietsen werden buiten werktijd gerepareerd. Of er werd een fiets uit de winkel gehaald, zodat er toch gefietst kon worden. Of Gijs reed met een tweedehands auto naar Rusland, omdat iemand in een fabriek van Gijs deze daar nodig had. Dat alles niet vlekkeloos zou verlopen, kon je vooraf voorspellen. De voorbereidingen waren veelal gebrekkig en gehaast. En dat dit problemen zou opleveren, was ook duidelijk. De geslepen zakenman, welke Gijs was, met de kwaliteit van nooit opgeven en altijd doorgaan, wat er ook gebeurde, redde hem ook hier vaak weer uit. Gijs had oog voor detail en zo moest er altijd alles piekfijn uitzien. Niet alleen de fietsen die hij maakte, maar ook keek Gijs of je goed op je fiets zat of verkeerde sokken aan had. Klopte dit niet, dan zei Gijs: kom morgen maar naar de zaak, dan zal ik je eens goed op de fiets zetten. Of, ik heb nog wel een paar goede, goedkope sokken voor je liggen in de zaak. Gijs, als vrienden hebben we lief en leed gedeeld. En mooie momenten meegemaakt. Het laatste jaar stond echter in het teken van Gijs zijn ziekte. Eerst was er nog de vertwijfeling of Gijs niet te veel hooi op zijn vork had genomen. Maar al snel was duidelijk dat er meer aan de hand was. Zolang als het kon, bleef Gijs met ons doorfietsen en hoop houden. Uiteindelijk maakte de agressieve ziekte welke Gijs had dit onmogelijk. Hetgeen je zag was dat Gijs stukje bij beetje minder grip op lichaam en geest kreeg en meer de zorg van Dorothee en anderen nodig had. In april vorig jaar zijn we met Gijs, met de vriendengroep, nog koffie wezen drinken in de Gouden Molen te Rossum. Dit ontroerde Gijs en ons enorm. Gijs begreep de ernst van zijn situatie en zei toen: is dit nu het afscheid? We waren alle aangeslagen door deze woorden van Gijs, maar antwoordden dat dit zeker niet de bedoeling was. Helaas is het onvermijdelijke gebleken en moeten wij nu wel afscheid nemen van onze vriend Gijs. Van dichtbij hebben wij gezien welke steun Gijs het laatste jaar heeft gehad en met welke toewijding de wens van Gijs om thuis verzorgd te worden werd volbracht. Als vrienden stonden wij vaak met lege handen, maar als het nodig was, stonden wij klaar. Gijs begreep dit en gaf af en toe nog een teken dat hij dit waardeerde. Als vrienden van Gijs willen wij de naaste familie, verzorgers, oppassers en huisarts ook bedanken voor de steun en de verzorging welke ze onze goede vriend Gijs hebben gegeven. Gijs, we gaan je missen. Dorothee, Allan en Sandra, wij wensen jullie alle kracht en doorzettingsvermogen toe om het gemis en het overlijden van Gijs te verwerken.
Zoals afgesproken zal er namens de familie nog een in memoriam worden gesproken. Daarna wil ik graag het woord aan dominee A. van Zet gegeven, die dan de dienst verder zal leiden. Gijs van Tuil, geboren op 27 juli 1959 in Gameren. Als tweede kind in een gezin van 10 kinderen. Vader was tuinder, deed wat in bloemen. Nu is dat allemaal meer gespecialiseerd, maar toen was dat wat breder. En net als alle kinderen moest Gijs ook wel eens zijn schooltijd helpen. Hij moest dan bijvoorbeeld tomaten tikken. Vraag me niet wat het is, want ik weet het niet. Maar Gijs had daar niks mee, dus daar verzon hij wat op. Vervolgens bond hij twee stokjes aan zijn fiets en reed met de stokjes door de paden van de tomaten. Iedereen kan begrijpen dat vader daar niet blij mee was. Gijs zat veel liever thuis na afloop in zijn schuurtje. Het schuurtje wat vol stond met zijn spullen en als je er wat moest halen stond altijd alles in de weg van hem. Al vanaf zijn 11e, 12e jaar rommelde hij met brommers. Niemand wist precies wat hij daar deed. Eén ding is zeker, ze reden allemaal te hard. Broer Henk zei van de week nog tegen mij: ik werd wel eens gehaald op school door Gijs. Voor op de tank, dan gaan, hard. Na schooltijd ging hij werken bij het smidje in Hedel. Later bij Van Willigen, autogarage in Veen, Andel, als automonteur. Met enige regelmaat kwamen Gijs en Zalbommel bij Ties van Tuil aan de Klipperstraat, een fietsenmotorrijzaak in Zalbommel. Hij moest daar onderdelen halen om aan zijn brommers te sleutelen. Maar Gijs kwam daar zo vaak dat op een gegeven moment Ties zei: "Joh, Gijs, je kan de zaak beter overnemen." Zo gezegd, zo gedaan. Na wat overleg met onder andere zijn vader, werd met zijn spaargeld de eerste aanbetaling gedaan van de zaak die in 1980 door Gijs werd overgenomen. Zeggen en schrijven stond er in die zaak 1 wielrenfiets. En toen hij aan iemand vroeg of het nog een goede fiets was, kreeg hij als antwoord: "Gijs, daar wil geen wielrenner op zitten." Dat zegt denk ik genoeg. Na een paar jaar verhuisde het bedrijf naar een grotere winkel om de hoek van waar hij zat aan de Vechtweg. In 1984 leerde Gijs Vertee kennen. Dat gebeurde tijdens de motocross op Hemelvaartsdag. Van het een kwam het ander. Motocrossvrienden gebruikte Gijs om erachter te komen waar Door woonde. En hij haalde haar met zijn rode auto op om samen in de bos uit te gaan. Na een paar keer te zijn uitgeweest, vond Door het toch niet wat ze dacht en gaf ze hem de bons. Maar al gauw kreeg ze daar spijt van. En ook weer via de motorvrienden liet zij hem weten dat ze daar toch spijt van had. Waar motorvrienden soms al niet goed voor zijn. Na een half jaar besloten jullie samen te gaan wonen en gingen wonen in de Hendrikstraat in Gameren. Op 28 november 1986 besloten jullie verder jullie levensweg te gaan met elkaar en gingen trouwen. Een jaar later verhuisden jullie van het huisje in de Hendrikstraat naar het huis tegenover de winkel in Zalbommel. Waar op 17 november 1988 zoon Allan werd geboren. 3 jaar later kwam daar op 3 oktober 1991 dochter Sandra bij. Wat waren jullie een trots ouder echtpaar. Maar Gijs zou Gijs niet zijn geweest als Gijs niet verder dacht en verder wilde. En in 1992 verhuisden jullie met de zaak naar Bruchem en gingen er ook bij wonen. Wat misschien een heleboel mensen hier niet weten, ook thuis niet, was dat Door vroeger daar wel eens vaker langs fietste dan het huis. Want dan moest ze bij haar baas het loonbriefje gaan brengen, denk je verder. En dan fietste ze langs en dan zei ze altijd: "Je zou hier toch maar kunnen wonen." En nu wonen ze er al heel lang. Zo groeide de zaak en kwam er steeds meer specialisme op het gebied van wielrenfietsen. Want naast het werk fietste Gijs erg graag met zijn fietsvrienden. We hebben het net gehoord. En 's winters, als dat wielrennen niet kon, werd er gemountainbiked. Maar ook tijdens de vakanties op de camping in Spanje of Mallorca was het altijd eerst kijken of de fiets mee kon. En dan werd er gemeten en gepast hoeveel ruimte er overbleef en dat mocht dan uiteindelijk opgevuld worden met koffers en spullen. Toch hebben jullie daar een prachtige tijd met de vakanties gehad. Gijs was een echt ochtendmens en stapte meestal al vroeg uit bed en ging dan op de vakantie eerst fietsen. Om dan later op de dag leuke dingen te doen met Door en het gezin. In 2005 ging Gijs een paar jaar in de ontwikkeling voor de grote fietsfabrikanten. En ging zelf op zoek naar materialen als titanium en carbon. Want daar lag de toekomst. Hij heeft wat afgereisd, de halve wereld. Ik ga het niet allemaal opnoemen. Er zijn net al wat adressen genoemd. Maar Rusland, Taiwan, China, Litouwen, Engeland, Zuid-Afrika. Want Gijs zocht zelf de spullen wel op die hij nodig had. In de fietswereld was Gijs een echte pionier voor de wielersport. En dat voor een klein fietsmakertje uit Zaltbommel. Want zo was hij toch immers begonnen. Door een klant uit Afrika die regelmatig deze kant van Europa kwam en bij diverse mensen fietsen haalde, onder andere bij Gijs, ontstond de liefde voor Afrika. Want hij werd uitgenodigd om daar een ronde te rijden. En die ronde staat nu op de kaart. De Raumkaart, dat is een foto in Afrika. Vele tochten zouden er nog volgen. Gijs hield van het land Afrika inmiddels. Had daar vele vrienden die misschien nu wel meeluisteren of meekijken. In 2009 startte Gijs samen met Alan een totale nieuwe fietsenzaak. Waar ook de nieuwe eigen merken werden gepromoot. Jullie groeiden en groeiden. En na veel wikken en wegen gaan we verbouwen, gaan we een grotere winkel, werd uiteindelijk gekozen voor het laatste. Een groot pand in Zaltbommel werd aangekocht, wat wel eerst grondig verbouwd moest worden, zowel van binnen als van buiten. Dit was ook het moment dat Sandra erbij kwam. Eerst zogenaamd om te helpen met de boel opzetten. Alleen, ze is nooit meer weggegaan. En werkten jullie met het hele gezin. En daar was hij toch stiekem best trots op. Al zei hij dat misschien niet altijd zo, maar het was wel zo. En dat was met meerdere dingen. Als jullie opgingen voor het rijbewijs en slaagden, ging hij op zoek naar een autootje. Het liefst geen doorsnee-auto, want dat kon eigenlijk niet. Kosten of moeite werden gespaard. En als iemand dan zei, nou, als een apart autootje Gijs, dan was dat zogenaamd toevallig tegenaan gelopen. Gijs, de man met de glimlach, hielp graag mensen op een goede fiets en een goede keuze te maken, zoals we net al hoorden. Soms stuurde hij ze ook nog eens terug naar waar hij de fiets gekocht was, want dit kon zo niet worden afgeleverd. Gijs was wel eerlijk en enthousiast en zei wat hij dacht. Voor wie hij, ongeacht wie hij voor hem had. En dan kon het gebeuren dat je bij Gijs in de winkel kwam. En of je nou veel of weinig geld had, en Gijs had daar een mening over, en je was te dik, dan zei hij, wil even wat afvallen, hè? Want dat kan zo niet, het is niet gezond. Je moet wel aardig wat kilootjes af. Maar de lach die hij daarbij trok, en de glimlach daarbij, maakte dat mensen het van hem pikten. Gijs was ook een man die best chaotisch kon wezen. Maar gelijktijdig ook heel creatief. Hielp soms 10 mensen tegelijk in de winkel. Want dan was hij in zijn element. En het ging altijd goed. Want hij kon vlot praten, heb ik inmiddels begrepen. Gijs was ook een man van snelheid. Niet alleen op de fiets, begreep ik van de week thuis bij jullie. Ook in de auto bleek dat hij een man was van snelheid. Zelfs toen hij niet meer kon rijden en naast een van hun zussen meereed, moest het sneller. En als er dan een auto voor zat, dan deed hij zo. Met andere woorden, je moet er even voorbij. kan makkelijk. In 2017 kreeg Gijs klachten. Het begon eigenlijk op een best wel vreemde manier. Hevige jeuk. Nou, wat doe je dan? Dan ga je naar de dermatoloog. Allergie testen, maar niets bleek te helpen. En de klachten hielden aan. Veel onderzoeken heeft hij gehad. Maar Gijs bleef wel fietsen. Want fietsen was zijn alles. Deed alles ervoor. Nog een grote ronde in Mallorca in 2018. Ondanks de klachten. Ook nog door naar Noorwegen. Alleen moest hij daar na 350 kilometer toch afstappen. Hij was niet fit genoeg. Er werd gedacht aan een burn-out. Maar al gaandeweg klopte het ziektebeeld bij de burn-out niet. Hij zou eind 2018 voor behandeling van zijn burn-out naar Spanje gaan. Op het allerlaatste moment